Gemeente, ik deel u mee namens de kerkenraad dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 84, O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. 84, het vijfde vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We luisteren nu naar het woord des Heren zoals we dat vinden in Psalm 27. De 27e psalm. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Gemeente, vanmorgen willen we opnieuw opslaan het gedeelte in Gods woord dat ons spreekt van Gods bemoeienissen met Abraham. We komen vanmorgen toe aan het 15e hoofdstuk en onze tekst vindt u in het eerste vers. Genesis 15, het eerste vers. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende, vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Ik herinner u eraan dat we in onze voorbeden ook onze zieken zullen gedenken. Vorige week hebben wij voor verschillende van hen het aangezicht des Heren gezocht in gebed. Er is vandaag ook reden tot dankzegging. Annewien Koten is gisteren al thuisgekomen na haar behandeling in het ziekenhuis in Leiden. En broeder Viskil is deze week ook thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zijn vrouw is daar nog wel en zij is nog erg zwak en erg min. En voor de rest willen we ook aan onze andere zieken gedenken. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, als we in dit morgenuur uw heilig aangezicht zoeken in gebed, dan mag dat tevens ook wel zijn met dankzegging. Ja, dat zou toch ook eigenlijk het eerste moeten wezen, Heere, wat ons hart vervult en wat ook op onze lippen ligt, om u de Heere te erkennen en te danken voor zoveel goede gaven en voor zoveel bewijzen van uw goedheid. We hebben het allemaal in deze afgelopen week weer mogen ervaren dat u van dag tot dag voor ons wilde zorgen en dat de ene dag na de andere uw zegeningen er waren. En dat gaat door tot op dit ogenblik. Nu wij op uw dag weer in welstand mochten ontwaken en nu wij op uw dag ons ook weer mochten zetten onder de verkondiging van uw woord. Wat zijn er vele blijken van uw goedheid in ons leven, Heere. Geef dat we daar niet aan voorbij leven en dat we daar niet blind voor zijn, maar dat wij die dingen mogen opmerken en dat we er verwonderd over mogen zijn. Verwonderd over zoveel onverdiende goedheid, opdat het in ons leven zo mag zijn of worden, Heere, dat de goedertierenheid des Heren tot bekering leidt. En als we dan vanmorgen samen mogen zijn in uw huis, Heren, dan past het ons in bijzonder u te erkennen voor het voorrecht dat wij hier nog weer mogen horen, die dingen die eeuwige waarde hebben, die dingen die van zo onuitsprekelijk belang zijn voor onze ziel en voor de welstand van onze ziel, ja, voor de welstand van ziel en lichaam beide. Het gaat immers om u en om uw woord en om uw genade en om uw verlossingswerk, zoals gij dat in de schriften geopenbaard hebt en zoals gij dat door uw Heilige Geest ook werkelijkheid maakt in het leven van zondaren. Met dat woord van u mogen wij in aanraking komen en over dat werk des Heren mogen wij horen. Heere, geef dat wij bijzonder voor dit voorrecht in oprechtheid dankbaar mogen zijn en dat het onze hartelijke begeerte mag wezen, Heere, om vrucht te mogen hebben van deze zegeningen, om voor ons eigen hart en leven profijt te mogen ontvangen van dat genadewoord dat u ons vandaag nog weer laat verkondigen. En zo zijn wij dan niet alleen mensen die reden hebben om u te danken, maar we hebben ook reden tot bidden, Heren. Want zeker, we hebben veel ontvangen, maar vanaf dit ogenblik en voortaan zijn en blijven we op u aangewezen. En wat u ons in het verleden gegeven hebt, dat hebben we ook in het heden nodig. En dat hebben we morgen nodig. Heere, wij bidden van u dat gij ons dat besef van afhankelijkheid wilt geven. En bijzonder als het gaat om de belangen van onze ziel. Als we dan vanmorgen mogen luisteren naar uw woord en naar uw getuigenis, dan bidden we van u dat woord zegenen wilt in ons leven. En dat u het tot zegen wilt stellen. En dat u ook ons wilt doen zien in ons persoonlijk leven, voor het eerst of bij vernieuwing, hoezeer we dat nodig hebben, dat gij ons tot een schild zijt. En dat gij ons een groot, een zeer groot loon wilt wezen. Heren, dan moet ook aan ons hart die belofte worden verklaard en toegepast. Dan zullen ook wij door de bearbeiding van uw Heilige Geest moeten worden onderwezen in deze geestelijke lessen. Dan zullen wij ons moeten leren buigen voor u in diepe verootmoediging met al de nood en de ellende en de schuld van ons leven, om door u gered te worden. Heren, ach, dat zijn dingen waar wij zelf geen macht over hebben. Daarin zijn wij volstrekt aangewezen op uw werk. En nu zien wij tot u op, Heren, En wij bidden u dat gij op deze dag in ons midden wilt werken. Dat u onbekeerden tot bekering wilt brengen. Mensen die op een weg lopen die van u afvoert en die naar het verderf leidt. Dat gij zulken tot stilstand en tot omkering wilt brengen. En dat u zo wonderen wilt verrichten in ons midden, Heere, waarin gij uw almacht, maar ook uw zondaarsliefde en uw genade tot openbaring brengt. En wij bidden u tevens dat gij gedenken wilt aan alle die uw naam lief hebben en die op u leerden hopen. En die van ogenblik tot ogenblik moeten worden geleid. En die steeds weer opnieuw onderwijs uit de schriften toegepast door uw geest van noden hebben. Heere, denk aan uw volk. Denk aan hen in hun bestrijdingen en in hun aanvechtingen, in hun vrees, in hun angst. En wilt gij uw dierbaar woord nog aan hun hart verklaren en wilt gij hen leren leven bij en op uw goddelijke en onfeilbare beloften, opdat ook in hun leven de kracht van uw woord openbaar mag komen en opdat zij mogen worden geoefend in het geloofsleven, in dat leven van het waarachtige geloof dat op u vertrouwt en dat bij u schuilt. Heren, in dat geloofsleven en in die geloofsoefeningen moet uw kerk toch voortdurend worden onderwezen. Ook als we al eens oprecht en echt hebben mogen geloven, dan is dat nog niet genoegzaam voor de ganse levensgang. We zullen steeds weer opnieuw op de school van uw Heilige Geest, in deze heilige kunde van het geloven geoefend moeten worden. We zien dat in Abrahams leven. En Heere, zoals gij dat bij hem en in zijn leven gedaan hebt, zo wilt ge toch nog doen bij al diegenen die met Abraham een even dierbaar geloof ontvingen. Wilt ge dat waarmaken en wilt gij ook de prediking van uw woord in dit morgenuur daaraan dienstbaar stellen. En zo bidden wij van u dat gij ons een zegen wilt geven, nu wij hier met elkaar in uw huis samen mogen zijn. En dan hebben we niet alleen een zegen nodig over de prediking van uw woord, ook over de bediening van het sacrament van de heilige doop willen wij uw goddelijke zegen bidden, Heren. Als in dit morgenuur een tweetal kinderen het teken en zegel van uw verbond zal mogen ontvangen, laat dat bijzonder in de eerste plaats voor deze ouders een uren mogen zijn waarin ze iets mogen zien van uw nederbuigende goedheid en van uw goddelijke ontferming. Maar geef, o God, dat wij als gemeente met hen de prediking ook mogen verstaan die op deze zichtbare wijze tot ons komt. En dan wilt u het immers ook via het doopwater ons voorstellen, ons op het hart binden, het in ons geheugen griffen, dat we allemaal nodig hebben dat bloed van Christus, want dat alleen reinigt van alle zonde. Heere, doe ons dat allen diep beseffen en daarbij ook verstaan dat gij de gewillige zijt om dat bloed van Christus dat gestort is en dat in het woord voorgesteld en aangeboden wordt, nu ook toe te passen aan onze van nature vuile en onreine zielen. Zegen zo woord en sacrament, en wilt gij in ons midden wonen en werken. Ach, verdiend hebben we het niet, dat u naar ons zou omzien, Heren, we hebben het er niet naar gemaakt. Wij staan schuldig. En als wij gedenken aan de vele zegeningen die u ons in de afgelopen week gegeven hebt, dan zullen wij ook moeten gedenken aan de vele afmakingen en ongerechtigheden en zonden en wanbedrijven die er aan onze kant zijn. Niet maar gebreken alleen, Heren, niet maar fouten, maar zonden en ongerechtigheden waarvoor we ons hebben te schamen. waarover we ons hebben te verootmoedigen en waardoor wij uw toorn hebben opgewekt en waardoor we schuldig staan. Heere, dat moet vergeven worden. Als dat er blijft liggen, dan zal het tegen ons getuigen en dan zal het ons oordeel verzwaren. Het moet vergeven worden. En daarom bidden wij van u dat gij om Christus wil het genadig weg wilt nemen, af wilt wassen in dat kostbare bloed. Heere, breng ons op die plaats waar wij met een verbroken hart en een verslagen geest met uw knecht David leren bidden. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Breng ons op die plaats waar wij ook leren geloven in de vergevende en in de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus, opdat zo onze schuld mag worden weggenomen en opdat wij zo ook recht voor uw aangezicht kunnen treden. Heere, wij bidden u niet alleen voor ons zoals we hier zijn, maar wij bidden ook met en voor hen die niet naar uw huis konden gaan. Er zijn er in het midden der gemeente die het voorrecht van de kerkgang moeten missen en soms al jaren moeten missen. Die door ouderdom en door gebreken niet meer kunnen opgaan met de gemeente. Velen van hen mogen wel meeluisteren en de zondag zo met ons mee beleven. Zegen uw woord ook voor hen daar waar zij zijn. En heren, we bidden van u dat gij bijzonder ook aan onze zieken gedenken wilt. En die in het ziekenhuis liggen, dragen we aan u op. En eventuele zieken thuis, heren, we dragen ze allen aan u op. En wij bidden u dat gij u over hen allen ontfermen wilt. En dat u hen allen met een oog van ontferming wilt aanschouwen. We bidden u dat voor zuster Viskil, die toch ernstig ziek en zwak in het ziekenhuis verblijft. Heere, gedenk haar in uw ontferming. Zegen haar man die het voorrecht ontving om deze week thuis te mogen komen. En wie die gij gespaard hebt, Heere, o wij smeken van u, neem hen beide voor uw rekening. En wilt gij hen in hun hoge leeftijd bijzonder ook dat leren, Heere, wat ze nodig hebben om welgetroost te mogen leven en als de tijd daar is ook zalig te mogen en te kunnen sterven. We danken u dat u Annewien wilde thuisbrengen. Dat is heel voorspoedig gegaan, Heere. Vorige week was ze nog maar amper geopereerd en het was een hele zware ingreep. Maar u hebt haar voorspoedig willen doen herstellen. En al is ze nu nog uiterst zwak, toch mocht ze gisteren met haar ouders alweer meekomen. Heere, we danken u voor haar en we danken u voor de zegen aan haar ouders gegeven. En nu bidden wij van u dat u haar jonge leven verder ook gedenken wilt in uw gunst. En dat u het alles zo wilt maken dat ze nog de gezondheid terug mag ontvangen. Maar ook dat zij in deze weg mag leren niet alleen voor haar aardse leven u nodig te hebben, maar bijzonder ook u nodig te hebben voor haar ziel. Heere, leer haar op een kinderlijke wijze bij u te schuilen met al haar zonden, opdat zij u, Heere Jezus, mag leren kennen als een borg en zaligmaker, niet alleen als een medicijnmeester, als iemand die genezing schenkt, maar ook als vooral diegene die zondaren verlost en die ook kinderen verzoent met God. Heere, we bidden u dat gij uw zegen geven wilt aan alles wat op uw zegen wacht op deze dag. En dan denken we aan de verkondiging van uw woord overal. Bekwaam uw knechten, sterk hen tot dit werk en geef dat hun werk vrucht mag dragen, vrucht waarin gij verheerlijkt wordt. We bidden het u alles om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u nu eerst het formulier voor de kinderdoop lezen. Het is zo dat vanmorgen twee kinderen der gemeente het sacrament van de heilige doop zullen mogen ontvangen. En naar goede gewoonte lezen we dan eerst het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Kiviet? Ja. Broeder en zuster Kiviet? Ja. Kinderen die u van de Heere ontvangen hebt, zijn het leven op deze aarde begonnen. En dat leven, en dan spreek ik niet de taal van een menselijke pessimist die neerslachtig van aard was en die altijd de donkere kant zag, maar ik spreek de schriften na, dat leven is een leven vol moeite en verdriet. En dat wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Zo zegt ons de man Gods, Mozes, die het voor zijn ogen heeft zien gebeuren, dat een hele generatie en meer dan een generatie wegstierf in de woestijn. Uitnemendste van ons leven is moeite en verdriet. En aan zo'n leven hebben uw kinderen uw deel ontvangen. Van die kant bekeken is het leven niet eens zo begeerlijk. Er zijn andere dingen en die laat Gods woord ons ook zien. Maar vanmorgen leg ik toch even de nadruk op dit aspect. Dat de schrift ons laat zien en dat de praktijk bevestigt. En uw kinderen krijgen er vroeg of laat ook hun deel van. Van de moeite en van het verdriet en van de zorgen en van het kwaad. Van het kwaad dat er in dit leven is. En daar kunt u ze niet voor beschermen. U kunt dat proberen en u zult dat als ouders inderdaad ook proberen. En zolang u daar macht voor hebt, dan zult u alles doen om dat zoveel mogelijk te beperken. Dat kwaad en dat verdriet dat uw kinderen moeten meemaken. Maar ergens schieten uw krachten tekort en op een gegeven moment valt u weg. En dan moeten uw kinderen, zo gaat dat dan in de meeste gevallen, toch ook zonder ouders en zonder de bescherming van die ouders verder. In dat leven vol moeite en verdriet. En nou kom ik bij datgene wat we in het formulier gelezen hebben. Want uw kind mag straks gedoopt worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En ik leg alleen even de vinger bij wat het formulier zegt over de betekenis van het gedoopt zijn in de naam van de Vader. Onder andere dit, dat hij ook die kinderen, en dat betuigt hij en dat is hem ernst en dat is zijn wil, dat hij ook die kinderen van alle goed wil verzorgen en alle kwaad van hen wil weren of tot hun best wil keren. Een van die twee. Of hij wil het weren of hij wil het hun ten beste keren. Zodat het waar wordt wat Paulus zegt, alle dingen moeten medewerken ten goede. Nu, dat geeft de Heere uw kinderen vanmorgen mee. In dit leven dat ze pas begonnen zijn, waarin ze moeite en verdriet en allerlei kwaad zullen gaan ontmoeten. Maar hij staat daar met zijn belofte. Hij staat daar met zijn gewilligheid om ook voor die kinderen te zorgen. En zo te zorgen dat ook datgene wat ze in dit leven aan moeite en aan verdriet mee zullen maken, hun ten beste gekeerd zal worden. Daar hoort wel bij dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. En dan zal dat kind het ook bij die God moeten gaan zoeken. En dan zal dat kind die God en Vader van de Heere Jezus Christus ook van harte moeten leren lief krijgen. En in zijn wegen wandelen en de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat hoort daarbij. En daar hebt u als ouders ook weer een geweldige taak in gekregen en zo pas ook vrijwillig op u genomen door uw ja-woord. Maar langs die weg van ons biddend vragen, langs die weg van ons vluchten tot en schuilen bij de Heere, langs die weg waarin wij met de moeite en het verdriet en de zorgen en het kwaad van dit leven een plaats mogen gaan zoeken aan de voeten van de Heere, van God zelf, mag het in het leven ook beleefd en ondervonden worden. De Heere wil dat alles ook nog ten beste keren. Zo zal dit leven voor uw kinderen een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid mogen zijn. God geve u, ouders, zelf die genade te beleven. Dat de Heere de dingen tot uw best keert en dat de Heere de dingen doet medewerken ten goede. En hij geve dat dat ook in het leven van uw kinderen openbaar mag komen, dat dat zichtbaar mag worden. En God breide zo zelf zijn vleugelen over uw kinderen uit, om Christus wil. Gemeente, wij zingen het vijfde vers van de 105e psalm na de bediening van het sacrament.
Samuel Johannes Theodorus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Willem Jacob Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen u samen zingen uit de 18e psalm en daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 18, vers 9, ik kan met u door sterke benden dringen. En vers 10, het is God die mij met sterkte wil omgorden. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht. Na datgene wat er in het voorafgaande hoofdstuk ons verteld wordt over Abrams strijd met Kedorlaomer en zijn overwinning op deze koning. Na datgene wat ons verteld wordt over Abrams ontmoeting met Melchizedek en met de koning van Sodom. Na die dingen gebeurt er wat anders. Hoe lang dat daarna geweest is, is niet te zeggen. Maar dit is wel te zeggen dat als wij Abram in Genesis 15 ontmoeten, hij geestelijk in een andere situatie verkeert dan in Genesis 14. In Genesis 14 stond hij op de geloofshoogte. En het geloof bekwaamde hem om die strijd met de veel machtiger Kedorlaomer aan te gaan. In het geloof kon hij het aanbod van de koning van Sodom afwijzen en zeggen: ik wil niet dat de koning van Sodom zou kunnen zeggen: ik heb Abram rijk gemaakt. Maar in Genesis 15 is Abram van die geloofshoogte afgeraakt. Er is een inzinking in zijn geloof gekomen. Er is vrees in zijn hart gekomen. Hoe we dat weten? Omdat het eerste woord dat God tot hem gaat spreken, het woord is: vrees niet, Abram. En God spreekt zijn woorden altijd aangepast aan de situatie waarin de mens tot wie hij spreekt verkeert. God zegt niet zonder dat daar reden voor is: vrees niet. Abram is bevreesd. Waarvoor? Ja, dat moeten we raden. En dat is enigszins riskant om te raden waarom Abram bevreesd is. Alhoewel, als wij de gang van het mensenleven kennen, als wij ook na ontvangen genade eens een blik werpen in ons eigen hart, dan zijn er toch wel een aantal dingen die mogelijk de oorzaak van Abrams vrees zijn geweest. En die kunnen we toch wel aanwijzen. Kijk, Abram heeft die Kedorlaomer verslagen. God heeft hem de overwinning gegeven. Maar Kedorlaomer was een machtig man in die tijd. En menselijke berekening kon toch wel voorspellen dat Kedorlaomer dat niet op zich zou laten zitten, die nederlaag. Hij zou ongetwijfeld terugkomen. En hij zou ongetwijfeld proberen wraak te nemen. En toen Abraham daaraan dacht, toen begon hij te vrezen. Of Abraham is na zijn overwinning op Kedorlaomer door zijn bondgenoten en door zijn buren en door die Kanaanieten in wier midden hij woonde bejubeld en vereerd. Men had respect voor Abraham. Maar hoe gaat dat menigmaal in het mensenleven? Je kunt wel eens vereerd en je kunt wel eens bejubeld worden, maar dat duurt niet zo lang. Langzamerhand begint er een andere geest post te vatten in de harten van die bondgenoten van Abraham. En er komt toch eigenlijk meer en meer de toon van afgunst in hun woorden. En van die kant heeft Abraham dan misschien ook wel wat te duchten. Het kan op allerlei manieren gebeurd zijn dat Abraham langzamerhand van die geloofsberg is afgedaald en dat hij in het dal van de vrees is terechtgekomen. Hij geloofde niet meer zoals hij dat in Genesis 14 deed. En het godsvertrouwen dat er toen was, dat is nu verbleekt. Dat is gaan tanen. God was er nog wel. En zijn woord was er nog wel. Maar Abrams geloof in God en Abrams geloof in het woord van God was ingezonken. Dat leefde niet meer en hij leefde er niet meer bij. En als dat zo is, dat er meer afstand komt tussen God en Abram, dat er meer afstand komt tussen het woord van God en Abraham, dan is er in die afstand die er gekomen is, ruimte geschapen voor vrees, voor angst, voor twijfel. Zulke tijden komen voor in het leven van Gods kinderen. En Abraham is niet de enige. Ik herinner u aan een ander in het Oude Testament. Ik denk met name even aan Elia. We vinden hem op de Karmel. Dat is ook op de geloofshoogte. Als hij daar alleen staat tegenover al die priesters van Baal. Alleen met God. En wat een geloofsvastheid. En wat een geloofsovertuiging klinkt er uit de woorden van Elia. Klinkt er uit het gebed van Elia. Als hij God van de hemel bidt om met vuur te antwoorden. En een hoofdstuk verder ontmoeten we dezezelfde man. Het is geen ander, maar dezelfde Elia. Onder een jeneverstruik. Op de vlucht voor Izebel, bang, vol vrees. En hij maakt aan God de begeerte bekend dat hij liever maar zou sterven. Zulke dingen komen voor. Dat mensen de kracht Gods mogen staan het ene ogenblik. En dat zij in allerlei zwakte, in allerlei geloofsinzinking terechtkomen het volgende moment. En wat moet er dan gebeuren? Wat moet er nou in zulke omstandigheden in het leven van een mens gebeuren? Wel, zo iemand moet opgebeurd worden natuurlijk. Zo iemand moet nieuwe kracht en nieuwe moed en nieuwe geloofsmoed ontvangen. Ja, hij moet opgebeurd worden. Maar wie moet dat doen? Wie moet dat doen? Kunnen we dat zelf? Kan Abraham het zelf? Kan Elia het zelf? Kan een mens het? Een medemens? Oh, je kunt het proberen om je medemens op te beuren als hij in zulke omstandigheden van geloofsinzinking, van twijfel, van duisternis, van vrees verkeert. En het is zelfs een roeping als wij iemand in zulke omstandigheden aantreffen om hem dan te zoeken op te richten. Maar helpt dat? Een mensenwoord. Hoezeer dat ook nog geput mag zijn uit het woord van God, blijft, en de praktijk bewijst het immers, blijft vaak zonder uitwerking. En wat blijkt iedere keer opnieuw? Dat in zulke omstandigheden een bezoek van de Heere zelf nodig is. God zelf moet eraan te pas komen. God zelf moet zo'n vreesachtig mens gaan opzoeken. En God zelf moet het woord weer nemen en tot de ziel gaan spreken. En met minder kan zo iemand ook niet tevreden zijn. Er zijn evenwel mensen die het met een mensenwoord doen. En die op een mensenwoord afgaan. Er zijn er die zichzelf moed kunnen inpraten. Ook in geestelijk opzicht en die zichzelf kunnen opbeuren. Als dat nog mogelijk is, is de nood niet zo diep. Als je jezelf er nog uit kunt praten en als een ander je er nog uit kan helpen, dan is de nood nog niet zo diep. Als een menselijke bemoediging nog uitwerking en effect heeft, ach, dan ken je je nood en je ellendigheid nog niet recht en grondig. Maar als je aan het eind komt met jezelf en met alles wat je kan en met alles wat je dacht te bezitten en dacht te weten, en als je ondervinden gaat dat je medemensen moeilijke vertroosters zijn en geen werkelijke vertroosting kunnen bieden in die diepste crisis en in die laatste nood, dan baat menselijke hulp niet meer. Maar dan beseft de ziel hoe langer hoe duidelijker. Ik heb God zelf nodig. Hij moet spreken. Hij moet het zeggen. En ik moet het uit zijn mond horen. Wel nu, dat gebeurt bij Abraham. God komt. En het eerste woord wat de Heere dan zei, dan zegt, ik zei het zo pas al, is: vrees niet, Abraham. Dan neemt de Heere de draad van Abrahams gedachte op. En hij past zijn woord helemaal aan, aan de situatie waarin Abrahams ziel verkeert. En dan gaat de kracht vanuit, let maar op. Als God zijn woord gaat aanpassen aan de situatie waarin onze ziel verkeert, dan gaat er kracht vanuit. Zo spreekt God ook altijd. Als God iemand een belofte geeft, als God iemand een woord toespreekt, als God zijn woord gaat gebruiken en in ons leven ermee gaat werken, dan past dat altijd op onze situatie. Want God neemt met het woord dat hij gaat spreken de draad van onze gedachten op. En hij komt tot ons daar waar we zijn, waar we gelegen zijn, waar we ons geestelijk bevinden. En dan gaat er van dat woord kracht uit. En dat is niet alleen bij Abraham zo, maar dat mag nou op zijn tijd elk van Gods aangevochtenen wel eens beleven. Als de Heere hem of haar te midden van zijn aanvechting en van zijn vrees gaat bezoeken. En als Gods pad hun pad gaat kruisen. Vrees niet. Dat is een woord dat hier voor het eerst in de Bijbel staat, maar dat daarna ontellijk vele keren herhaald wordt. Vrees niet. En wat is dat nodig, dat God dat tot de mens zegt? Tot de zondaar. Want wat heeft een arme zondaar veel reden om te vrezen. Als Gods geest hem ontdekken gaat aan zijn nood en aan zijn ellende. Als een mens er weet van gaat krijgen dat hij gezondigd heeft. Als een mens er erg in gaat krijgen omdat God hem dat met onontkoombare duidelijkheid en zekerheid voor de geest plaatst. Namelijk dat hij sterven moet. En sterven, zo zegt de schrift ons, is God ontmoeten. En rekenschap afleggen. En als die dingen dan allemaal werkelijkheid gaan worden, niet een theoretische werkelijkheid, maar als die dingen reëel gaan worden, als je er wat van gaat voelen, gaat aanvoelen, gaat beleven, dan krijgt de ziel allerlei reden tot vrees. Vrees omdat je zondaar bent. Vrees omdat je sterfelijk bent. Vrees omdat je voor God moet verschijnen. Vrees omdat je schuld hebt. Vrees omdat je straf verdiend hebt. Vrees voor zoveel. En dat is maar niet voorbij, die vrees, zodra een mens in zijn leven genade heeft ontvangen. Want ook na ontvangen genade is er nog zoveel reden tot vrezen. Vrees voor de zonde. En voor al die zonde die nog in ons woont. En in ons overgebleven is. Vrees ook bij Gods kinderen voor de dood. De verschrikking van het graf. Vrees als je geconfronteerd wordt met de machtige vijanden waar je niet tegen opgewassen bent. Vrees als je denkt aan je eigen zwakheid, want wij zijn, o Heer, tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Vrees voor zoveel. En wat is het dan nodig dat de Heere dat herhaaldelijk zegt in het leven van zijn volk? Vrees niet. Wat is het dan nodig dat hij zelf komt en dat hij de vrees wegneemt en dat hij de oorzaak van onze vrees wegneemt? En wat is het dan nodig dat hij zelf spreekt, waardoor hij vrede, waardoor hij rust, waardoor hij kalmte geeft in het binnenste. Pas dan is het rust, als hij rust geeft. En hoe doet de Heere dat dan? Hij zegt dat nu tegen Abraham, vrees niet. Maar Abraham zou kunnen tegenwerpen, Heere, maar daar zijn toch gevaren en daar zijn toch bedreigingen. De Heere is Abraham echter voor. Voordat Abram kan tegenwerpen, verklaart de Heere waarom er voor Abram geen reden tot vrees is. Vrees niet, Abram. Ik ben u een schild. Abram mag dan vrezen voor de macht van de vijanden waar hij niet tegen bestand is. Maar de Heere laat hem weten dat hij met die vijanden af zal rekenen. En dat hij als een schild tussen Abram en die vijanden zal staan. De Heere laat het hem weten dat hij over hem waakt. Dat hij als het ware als een groot schild Abram bedekt. En dat Abram onder en achter dat schild veilig is. Geen kwaad kan hem deren. Hij staat voor Gods rekening. Nou, dat is afdoende, hè, als de Heere dat tot een ziel zegt. Vrees niet, want ik ben u een schild. Dat is afdoende als een ziel vreest voor vijanden en voor bedreigingen en allerlei andere dingen die hem zouden kunnen bejegen. Als de Heere zegt, ik ben u een schild. En dat heeft Abram zo geleerd en dat hebben verschillende andere van Gods kinderen ook zo geleerd. Denk aan de psalmen waar dat beeld van God de Heere die een zon en een schild is nogal eens een keer voorkomt. Dan is er bij die psalmisten bijvoorbeeld ook dat besef dat zij in zichzelf zo zwak en zo nietig en zo vergankelijk zijn. Zoals dat in onze catechismus ook onder woorden gebracht wordt in de verklaring van het gebed des Heren. Dat wij in onszelf zo zwak zijn dat wij in die geestelijke strijd geen ogenblik zouden kunnen staande blijven. Maar dat wij de nederlaag moeten lijden als die drie doodvijanden het op onze ondergang voorzien hebben. Als zo in het leven van Gods kinderen, zoals dat bij de dichters van de psalmen soms het geval is, die vijanden in al hun realiteit zich opdringen en de ziel belagen en de ondergang van dat volk des Heren eigenlijk in hun vaandel geschreven hebben. Dan hebben ze het nodig, dan hebben ze geleerd dat het dan alleen goed is, dat het dan alleen veilig is, dat er dan alleen rust in hun ziel kan zijn, als God hen met zijn almacht en in zijn trouwe bescherming bewaart. Als hij een vurige muur rondom hen is en als hij een schild is, beschermend over hen uitgebreid. Gemeente, kent u de noodzaak van deze godskennis om God zo als een schild te mogen kennen? Wanneer gaan we dat ontdekken, dat we God als een schild nodig hebben? Dat gaan wij ontdekken in dezelfde weg als waarin Abraham en die anderen het ontdekt hebben. Als je in aanraking komt met de vijanden, met de gevaren, met de bedreigingen, met de machten der duisternis, met de geestelijke boosheden in de lucht, met die verdorvenheden die van binnen huizen, met die boze lusten en begeerlijkheden die ons zoeken gevangen te nemen en ons zoeken weg te slepen, zodat we voor eeuwig een prooi van de boze zullen zijn. Met die listen en de lagen van Satan die als een engel des lichts komt en die zoekt wie hij zou kunnen verslinden en verscheuren. Als die dingen meer gaan worden dan woorden en begrippen. Als die dingen meer gaan worden dan een aantal uitdrukkingen die we in sommige delen van de schrift vinden. Maar als deze dingen werkelijkheden worden die levensgroot en levensecht op ons pad geplaatst worden. Als zaken waar wij niet tegenop kunnen. Als dingen waarvan wij moeten ontdekken dat als die de macht over ons krijgen en als die heerschappij over ons zullen voeren, dat het dan voor eeuwig omkomen wordt. Dan gaan we er oog voor krijgen dat we in onszelf er niet tegenop kunnen en dat we nu de bescherming van God nodig hebben. Als onze zonden een werkelijkheid gaan worden. Als wij onze zonden gaan ontdekken als dingen die scheiding maken tussen God en ons. En die schuld veroorzaken en die ons strafwaardig maken. Als onze zonden een last gaan worden die onze schouders naar beneden drukt. En als wij dan tegenover het recht van God ons niet kunnen staande houden. En ons in het licht van de toorn van God niet kunnen staande houden. Maar moeten omkomen als die dingen werkelijkheid gaan worden doordat de geest ze ons toepast aan onze ziel. Dan gaan we verstaan dat een ander ons beschermen. Dat een ander ons beveiligen en uitredden moet. Als je van geen strijd weet. En als je van geen vijanden weet. En als je je vijanden nooit ontmoet hebt. En als je je eigen zwakheid nooit hebt ontdekt. Dan heb je aan een woord als dat in onze tekst niets. Dan betekent zo'n belofte niets. Ik ben u een schild. Wel, dat heb je niet nodig. Maar als je de nood kent en de strijd en de angst en de vrees en de benauwdheid en je schuld en je verlorenheid. Dan krijgt zo'n woord een goudglans. Zoals het voor Abraham een woord werd waar hij dierbaarheid en waar hij waarde in mocht ontdekken. Ik ben u een schild. Wat een zalig wonder als God dat tot een mens zegt. Als God hem zo in zijn vrees en in zijn benauwdheid toe wilt spreken. En als God hem zo wil opbeuren. Ja, dat doet wat als God dat zegt. Dan verandert het. En dan is de vrees uitgebannen, want God heeft de vrees uitgebannen. Met zijn woord, met zijn belofte woord. Denk er wel om dat als de Heere dit zo tegen Abraham zegt, hij tegelijk ook een stukje onderwijs geeft in de noodzakelijkheid van het waarachtige geloof. En dat hij Abraham ook onderwijst in de oefeningen des geloofs. Kijk, de Heere had tegen Abraham in dit geval ook kunnen zeggen, en in een zekere zin had dat hetzelfde effect gehad, ik ben een muur om u heen. Dat is ook een teken van veiligheid en van bescherming. En toch, de Heere verkiest dit beeld, ik ben u een schild. Zit er dan nog meer in dan alleen maar veiligheid en bescherming? En datgene wat God van zijn kant doet, ja, daar zit ook deze gedachte in. En dat blijkt ook wel dat het de bedoeling van de Heere is in dit hoofdstuk en in verdere hoofdstukken van Abrahams leven om hem onderwijs te geven in het geloofswerk, in de geloofsoefeningen. De Heere heeft ook dit doel als hij dit beeld gebruikt, dat hij Abraham ook op zijn eigen verantwoordelijkheden wijst. Deze man stond op de hoogte des geloofs en is van die hoogte afgezakt en terechtgekomen in het dal van de vrees en van de twijfel misschien wel en van de angsten en van de verwarring in zijn ziel. En nu leert de Heere aan Abraham dat hij dat toch ook mee voor een groot deel aan zichzelf te danken heeft. Als een mens in de verwarring komt en als een mens in de duisternis terechtkomt, dan is dat menigmaal het gevolg van het feit dat hij in de oefeningen des geloofs verslapt is. En om Abraham daaraan te herinneren, gebruikt de Heere met opzet het beeld van het schild. Hij is dat schild, God. Hij zorgt voor bescherming. Maar als de Heere dit beeld gebruikt, dan wijst hij Abraham erop dat hij verantwoordelijk is voor de manier waarop hij het schild hanteert. Kijk, ik zei zo pas, de Heere had kunnen zeggen, ik ben een muur om u heen. Nou, die staat daar. Die muur. Maar zo'n schild, dat staat er zomaar niet. Dat moet gehanteerd worden.
En komt de pijl van rechts, dan moet het schild daar de pijl opvangen. En komt het zwaard van links, dan moet de schild daar de zwaardslag opvangen. En zo wordt Abram geroepen om God aan te grijpen, daar waar het gevaar dreigt. Abram wordt opgeroepen om in de oefening van het geloof met het schild van Gods belofte werkzaam te zijn. O, de Heere wil voor veiligheid zorgen. Maar Abram moet de Heere aangrijpen. Abram moet de belofte Gods aangrijpen. En in de geloofsoefening moet hij zich zo tegen het gevaar keren dat daar waar het dreigt, hij het schild des geloofs mag opheffen. En dat is het waar de Heere zijn kind in wil oefenen. En dat is het waar de Heere zijn kinderen nog in wil oefenen, gemeente. En daarom zegt hij het zo: ik ben uw schild. En u moet Abram, en u moet ieder die met Abram en Deven even dierbaar geloof ontvangen heeft, het ook leren om zo God vast te grijpen. Schuilen achter dat woord. Schuilen achter dat vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. In wie God een schild is. In wie God bescherming geeft. In wie God beveiliging geeft. In wie de Heere ook bedekking geeft van alle zonde en ongerechtigheid. En hoe moet dat dan? Hoe gaat dat dan in die geloofsoefeningen? Ja, je bent afhankelijk van wat de Heere geeft en van wat de Heere zegt en hoe de Heere het toepast. Daar wel zijn we van afhankelijk. Maar in die geloofsoefeningen heeft de ziel ook de heilige plicht gekregen. Niet alleen om ik zal tot God mijn steenrots te spreken, maar ook om tot je eigen ziel te spreken. O mijn ziel, wat buigt u neder. Zeker in die oefeningen des geloofs mag de ziel zich tot God richten en bidden: Heere, vervul dat woord en wees mij een schild en wees mij een toeverlaat en wees mijn beschermer en red mij uit en help mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gestegen, Maar de roeping tegelijkertijd is, en we vinden dat prachtig terug in die 42e psalm, waar iemand bezig is in de oefeningen des geloofs, als hij enerzijds zegt: ik zal tot God mijn steenrots spreken, en dan nadert hij in het gebed tot de Heere om zo zijn toevlucht te nemen en zo om hulp en om redding te smeken. Maar anderzijds zien we hem ook tot zijn eigen ziel spreken: o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? En dan pakt hij zijn eigen ziel aan. Voedt het oud vertrouwen weder. Zo wordt Abram geroepen om tot de Heere te vluchten die een schild is. En om tegelijkertijd dat schild te hanteren daar waar het gevaar dreigt en waar de nood groot is. En zo oefent de Heere zijn volk ten strijde. Zo oefent hij, zegt Psalm 144, hun vingers ten strijde. En als dan het zwaard van de bedreiging opgeheven wordt om de ziel te benauwen en te beangstigen, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als dat klinkt in de ziel, dan vaart er schrik en vrees en angst door de ziel. God heeft gezegd: ik ben uw schild. En dan mag het beangstigde en bevreesde kind des Heren dat schild opheffen en zeggen: het is waar. God vervloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar ik mag dat schild des geloofs opheffen. De Heren heeft gezegd: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Om zo je te oefenen in het geloof, en als het zwaard van links komt met al de benauwdheid die het veroorzaakt, daartegenover dat schild opheffen en zeggen: maar God heeft gezegd dat hij de schuld en de ongerechtigheid vergeeft. En als aan de rechterkant de pijl der benauwing vliegt en Satan, de boze, de mensenmoordenaar van den beginnen, het de ziel zoekt wijs te maken: gij hebt geen deel bij God. Wat dan? dan het schild des geloofs opheffen en zeggen met het woord des Heren. De Heer heeft gezegd, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. En hij ziet niet aan de zonde in Israël. Zo moet Abraham zich oefenen in de wapenhandel. In het hanteren van het schild des geloofs. En zo wil de Heere die belofte, deze en zoveel dierbare belofte, in het leven van zijn kinderen gebruikt laten worden. Wordt dat gedaan? Wordt dat gedaan? Wordt er zo gebruik gemaakt van wat God gezegd heeft en van wat Christus gezegd heeft en van wat Christus is en wat hij geopenbaard heeft. En van zijn bloed dat hij gestort heeft en van het offer dat hij gebracht heeft. Nog verder gaat de Heere gemeente, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Abraham is daar in Canaan nu al een enige tijd een vreemdeling. Hij heeft alles verlaten toen hij wegging uit Ur der Chaldeeën. Nog niet zo lang geleden is Lot bij hem weggetrokken. En hij heeft de beste streek gekozen. En zo pas heeft Abraham ook nog vrijwillig afstand gedaan van de buit waar hij niets van wilde behouden. En wat heeft hij dan? En nu komt God tot hem zeggen, ik ben uw loon zeer groot. Dat is net zoiets als wat de Heer Jezus later tegen zijn discipelen gaat zeggen. Als hij het heeft over diegenen die alles verlaten hebben en die hem zijn gevolgd, die zullen veel ontvangen. Nu op aarde al en straks het koninkrijk, het eeuwige leven. En dan kan iedereen denken rondom Abraham dat hij er toch niet zo op vooruit gaat als hij de Heere volgt. Als een mens alles verlaat om de Heere te volgen, dan kan de wereld daarvan zeggen en dan kan de wereld daarvan denken, nee, dat is mijn portie niet, dat begeer ik niet, daar wordt de mens niet beter van. Maar de Heere laat het aan Abraham weten dat hij er alleen maar beter van wordt. Want zulken die de Heere volgen, zulken die uitgaan op het spreken Gods, zulken die door de genade Gods mogen leren kiezen voor het pelgrimsleven, voor het vreemdelingschap. Zij mogen van Gods wegen ook horen dat hij tot hen zegt, ik ben uw loon, zeer groot. Is er dan toch loondienst? Komen dan toch de loondienaars straks binnen in het nieuwe Jeruzalem? Worden we dan toch zalig in de weg van het werkverbond? Moet het ons dan toch om loon, om beloning van onze goede werken en van onze goede voornemens en van onze goede keus te doen zijn? Geen sprake van, het gaat hier niet om loondienaars. Want loondienaars werken voor beloningen. Die willen naar de hemel. En die willen geluk en die willen zaligheid als beloning. Maar loondienaars gaat het niet om God. En dat wordt nou juist hier gezegd. Ik ben uw loon zeer groot. De Heere geeft maar niet de hemel. De Heere geeft maar niet de aards geluk. De Heere geeft maar niet uitreddingen. De Heere geeft maar niet zaligheid aan Abraham. Dat doet hij ook. Maar dat is eigenlijk op de tweede plaats gezet. Wat de Heere aan Abraham toezegt, dat is zichzelf. Ik ben uw loon. En dat heeft geen waarde voor een loondienaar. Dat heeft alleen maar waarde voor een arm, verslagen mensenkind. Voor wie heeft God waarde? Voor wie wordt dit belangrijk? Voor wie wordt dit waardevol als de Heere zegt, ik ben uw loon zeer groot? Voor diegenen die in hun leven ontdekt hebben dat zij van nature God kwijt zijn. En die hem toch niet kunnen missen. Omdat zij hebben ontdekt dat hij nu juist het allerhoogste en eeuwig goed is. Zulke die liefde in hun hart voor de Heere gekregen hebben, ook al kennen ze de Heere niet en al durven ze voor zichzelf geen moment te geloven of te zeggen dat zij Gods kinderen zijn. Maar zulken die gaan ontdekken in hun leven dat God waarde heeft en dat hij te beminnen is. En dat hij een goed en een genadig God is en dat zij hem door hun zonde kwijt zijn. En ze weten ook niet hoe ze hem terug zullen kunnen vinden. Zulken krijgen belang bij God. En voor zulken wordt het een heerlijke belofte waar hun ziel naar haakt. En waar hun hart naar uitgaat als de Heere zegt, ik ben uw loon zeer groot. Ziet u dat al, gemeente, in uw leven als het voornaamste? Wat zouden we het liefste hebben? Jongens en meisjes, wat zouden jullie nou het liefste hebben? Wat zou je het fijnste vinden als je dat nou van je ouders of van iemand anders zou kunnen krijgen? En dan zoeken we vaak naar aardse dingen en naar aardse goederen, nietwaar? En naar, nou ja, wat bereiken in ons leven. En dat mag ook best. Maar vergeet het niet. Vergeet het niet. God zelf is het allerhoogst. En het eeuwig goed. Wat je ook zou bereiken hier op aarde, waar je ook voor werkt en waar je je ook voor inspant, het is toch voor de tijd. Het gaat toch weer voorbij. Maar als we de Heere tot ons deel hebben, en als dat door hem ook tot ons gezegd wordt, ik ben uw loon zeer groot, dan heb je een goed dat door de dood niet van je afgenomen wordt en dat in de eeuwigheid je niet ontnomen wordt, maar dan heb je het goed dat nimmer meer vergaat. Dan heb je dat goed dat blijft tot in alle eeuwigheid. Je hebt de Heere zelf tot je deel. Begeert u dat al, jongeren, ouderen? Begeert u dat al voor uzelf, ouders? Begeert u dat als het voornaamste, als het belangrijkste voor uw kinderen? We hebben vanmorgen weer gezien hoe twee kinderen het teken van het verbond mochten ontvangen. En daar belooft de Heere dat ook, nietwaar? Is het u, ouders, bij de opvoeding van uw kinderen al daarom te doen? Dat uw kinderen de Heere zullen leren kennen? Wat zoekt u voor uw kinderen? Wat begeert u voor hen? Gezondheid, voorspoed, goede resultaten op school en zoveel andere dingen meer voor dit leven en meer niet? Begeert u voor hen en is daar uw gesprek met hen op gericht? Is daar uw gebed voor hen op gericht? Begeert u voor uzelf en voor uw kinderen dat God zichzelf aan hen zal geven? En dat dat ook in hun leven zichtbaar zal worden. Ik ben uw loon zeer groot. Als dat beleefd wordt, als dat toegepast wordt aan het hart, dan zegt Jeremia, de Heere is mijn deel. En hij zegt dat als Jeruzalem in puin ligt en als de mensen omgekomen zijn en als alles verwoesting is en als alles afgebroken is en als hij eenzaam en alleen als een treurende daar op de puinhopen van Jeruzalem zit en je hoort hem klagen in de klaagliederen. Maar er komt een moment dat hij toch boven al zijn verdriet en al zijn smart en al zijn noden uit mag komen en zeggen, de Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. Dan worden al de dingen nog goed gemaakt ook en dan is God door tijd nog eeuwigheid meer van ons te scheiden. Dat is het waar het op aankomt. Dat is het in ons leven als het goed is waar wij het geheim van de zaligheid in leren zien. Kunt u dat zeggen? De Heere is mijn deel. Of zoals Asaf het zei, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat is zaligheid. Of verwacht u een ander loon? Een loon dat dan inderdaad echt naar werken is. Naar onze boze werken. Verwacht u het loon van de wroeging in de buitenste duisternis? En dat zal het deel zijn van alle die de Heere niet kennen. Hoort u daarbij? Nog, ondanks alle roepstemmen? Zoek toch behouden te worden. Kies toch het smalle pad. Vraag toch de Heere of hij u dat geluk, dat ware geluk dat hij zijn volk geeft, ook wil geven. Vraag toch genade om deelachtig te zijn wat Abraham deelachtig was. Amen. We zingen het tweede vers uit de derde psalm. Heren, we buigen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht neer, om uw naam te erkennen voor wat u ons wilde geven in dit morgenuur hier in uw huis, in uw woord dat ons spreekt van uw nederbuigende goedheid, van uw ontferming voor zondaren, van uw trouwe zorg voor uw volk. Heren, we bidden van u dat gij uw woord heiligen wilt aan ons hart aan. Wil. Amen. Psalm 91, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.